From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 178ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek voor deze bijeenkomst wordt bezorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder schriftelijke toestemming verboden.
Thomas
S. Monson, president van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
We welcome you this morning.
Wij heten u welkom vanochtend in deze vierde algemene bijeenkomst van de 178ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Wij heten iedereen welkom die deze bijeenkomst via radio, televisie, internet of satelliet volgt. Wij danken de eigenaars en bedrijfsleiders van de facilitaire instellingen die deze conferentie uitzenden. We heten in het bijzonder de gasten uit overheids- en onderwijskringen welkom. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor, dat onder leiding staat van Mac Wilberg, met Richard Elliott en Andrew Unsworth aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Rejoice, the Lord is King, en brengt nu Joseph Smith's First Prayer. Het openingsgebed wordt daarna uitgesproken door ouderling Anthony D. Perkins van de 70. Nu het koor.
Sing, music ring. Our Father who art in heaven,
onze geliefde Vader in de hemel, wij als uw kinderen en volgelingen van uw Zoon Jezus Christus, uit de dank dat we hier vandaag zijn vergaderd met uw apostelen, profeten en leiders. Wij zijn dankbaar voor de herstelling van het evangelie in de laatste dagen door de profeet Joseph Smith en voor onze kennis van u die door dat grote eerste visioen zijn gekomen. Wij zijn dankbaar om openbaring te hebben door onze levende profeet, president Thomas Monson. Wij vragen hem om hem te steunen in zijn roeping. Wij uiten dank voor uw plan van zaligheid, waarin het verzoenend werk van Jezus Christus centraal staat, dat zin geeft aan ons leven. Vader, wij zijn hier vergaderd om u te aanbidden in geest en in waarheid. En wij bidden dat u uw geest zal storten op degenen die zullen zingen en spreken. Dat zij de woorden van Christus zullen spreken en met de tong van engelen. Wij vragen uw geest voor ons als luisteraars, dat de woorden ons hart zullen kunnen binnendringen. En wilt u hen zegenen die zijn gekomen, die op zoek zijn naar persoonlijke openbaring en troost zoeken op deze dag en dat ze kennis kunnen nemen van uw liefde voor hen en dat ze door u hun zwakheden kunnen overwinnen. Wij vragen uw zegen voor hen die zich moeten bekeren, dat zij vandaag het geloof zullen ontvangen om voorwaarts te streven. Wij vragen u om alle te zegenen, dat deze dag in ons hart gegrift zal worden en dat we betere volgelingen van uw Zoon Jezus Christus zullen worden en een zegen kunnen zijn voor onze familie en onze mensen om ons heen. Wij vragen vandaag om uw geest in de naam van uw Zoon, namelijk Jezus Christus. Amen.
choir just sang,
he het koor heeft zojuist He Sent His Son gezongen. Het is ons nu een genoegen om te luisteren naar president Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, waarna wij horen van ouderling D. Todd Christofferson, het pasgesteunde lid van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij wordt gevolgd door ouderling Sheldon F. Child van de 70.
How blessed we are by
Hoe gezegend zijn wij door de mooie muziek van het Mormons Tabernakelkoor. Geliefde broeders en zusters, vrienden, het verheugt mij dat ik mij in uw midden bevind en het mij gegeven is lid van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen te zijn, om onder u gerekend te worden. Mijn eerste reactie toen ik deze heilige roeping van de Heer kreeg om als het nieuwste lid van het Eerste Presidium van de kerk te dienen, was dat ik mij vreugdevol overrompeld voelde. Sindsdien hebben de woorden nederigheid, dankbaarheid en geloof een andere dimensie gekregen. Ik kan u verzekeren dat niemand meer verrast was door de roeping dan mijn kinderen en kleinkinderen. In de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen dingen wij niet naar, noch weigeren wij roepingen die van God komen via de geïnspireerde priesterschapskanalen. Ik bid dat God mij kracht en een begripvol hart schenkt om deze heilige roeping groot te maken naar zijn wil en welbehagen. We missen allemaal president Gordon B. Hinckley. Zijn invloed op dit grote werk zal ons tot zegen blijven. Ik voel mij bevoorrecht dat ik zo nauw met president Monson kan samenwerken. Ik ken hem al heel wat jaren. Hij is een man met verbazingwekkende gaven en talenten. Hij is de profeet van God. Zijn geloof en liefdevolle hart gaan uit naar alle naties, geslachten, talen en volken. Ik ben dankbaar dat ik met president Eyring kan samenwerken. Ik voel liefde en respect voor deze grote leider en leraar in het Koninkrijk van God. Toen het Quorum der Twaalf in de bovenzaal van de Salt Lake Tempel bijeen was om president Monson steun te verlenen als de 16e president van de kerk, verwonderde ik mij over de buitengewone kwaliteiten, wijsheid en spiritualiteit van de broeders die daar aanwezig waren. Ik werd me nog meer bewust van mijn eigen gebreken. Ik hou van deze voortreffelijke geloofsreuzen. En ik ben dankbaar dat ik door mijn hand op te steken hun mijn steun kan geven. Ik hou van en verleen mijn steun aan ouderling Todd Christofferson, het nieuwste lid van de 12. Toen de heer Frederick G. Williams riep als raadgever van de profeet Joseph Smith, gebood hij hem, wees getrouw, handel in het ambt waartoe ik u heb aangewezen. Kom de zwakken te hulpen, verhef de handen die slap hangen en sterk de knikkende knieën. Ik ben van mening dat deze raad geldt voor een ieder die een roeping aanvaardt in het Koninkrijk van God en zeker voor mij in dit deel van mijn leven. Ik wil u wat vertellen over president Thomas S. Monson. Een paar jaar geleden bezocht president Monson een regionale conferentie in Hamburg en ik had de eer om hem daarbij te vergezellen. President Monson heeft een gigantisch geheugen en toen we het over de heiligen in Duitsland hadden, stond ik ervan verbaasd hoeveel hij er zich herinnerde. President Monson vroeg naar broeder Michael Panich, een voormalige ringpresident en toentertijd patriarch, die een van de trouwe pioniers van de kerk in Duitsland was. Ik vertelde hem dat broeder Panich ernstig ziek was en aan bed gekluisterd en dat hij de bijeenkomsten niet kon bijwonen. President Monson vroeg of we hem een bezoekje konden brengen. Ik wist dat president Monson net voor zijn reis naar Hamburg aan zijn voet was geopereerd en dat lopen pijnlijk was. Ik legde uit dat broeder Panich op de vijfde verdieping woonde en dat er geen lift was. Wij zouden de trap moeten nemen. President Monson liet zich niet van zijn stuk brengen. En dus gingen we. Ik herinner mij hoe moeilijk het voor president Monson was om trappen te lopen. Hij moest na elke verdieping even uitrusten. Er kwam geen klacht over zijn lippen en hij wist niet van opgeven. Omdat het gebouw hoge plafonds had, leek er geen eind te komen aan de trappen. Maar president Monson hield opgewekt vol en zo bereikten we eindelijk de flat van broeder Panitch op de 5e verdieping. Eenmaal binnen hadden we een goed gesprek. President Monson bedankte hem voor zijn toegewijde leven en monterde hem op met zijn glimlach. Voordat we vertrokken, gaf hij hem een prachtige priesterschapszegen. Niemand anders dan broeder Panitch, zijn vrouw en kinderen en ik waren getuigen van deze moedige en barmhartige daad. President Monson had ervoor kunnen kiezen om uit te rusten tussen de lange en vele bijeenkomsten door. Hij had van de mooie bezienswaardigheden in Hamburg kunnen gaan bekijken. Ik vond en vind het opmerkelijk dat hij van alle bezienswaardigheden in die stad koos voor een bezoek aan een zwak en ziek lid van de kerk, dat de Heer toegewijd en nederig had gediend. President Monson ging naar Hamburg om de mensen in dat land te onderwijzen en tot zegen te zijn. En dat heeft hij gedaan. Maar terzelfde tijd richtte hij zich op het individu, naam na naam. Zijn brede en verrijkende visie verschaft hem inzicht in de complexiteit van een wereldwijde kerk. Toch heeft hij ook de barmhartigheid om zich op het individu te richten. Toen de apostel Petrus over Jezus, zijn vriend en leraar, sprak, zei hij over hem: hij ging rond, weldoende. Datzelfde kan gezegd worden van de man die we nu steunen als profeet van God. Het geloof van onze vaders. Ik verwonder mij over de vele verschillende achtergronden en leden van de kerk. U komt uit alle rangen en standen, alle culturen, talen, politieke omstandigheden en godsdienstige tradities. Deze verscheidenheid in levensomstandigheden bracht mij bij de boodschap van een van onze lofzangen, Dierbaar Geloof. In het refrein wordt deze zin herhaald. Dierbaar geloof van onze vaders, ons levensbrood. U zijn we trouw tot in de dood. Het geloof van onze vaders, die woorden staan mij aan. Veel leden van de kerk denken bij die woorden aan de heldhaftige pioniers die het gerief van hun huis achterlieten en per huifkar en te voet op weg gingen totdat zij de vallei van het grote Zoutmeer bereikten. Ik heb diep ontzag voor het geloof en de moed van de eerste pioniers van de kerk. Mijn eigen voorouders woonden in die tijd aan de overkant van de oceaan. Geen van hen woonde in Nauvoo of Winter Quarters en geen van hen maakte de tocht over de vlakten. Maar als lid van de kerk maak ik dankbaar en trots aanspraak op hun pioniers-erfgoed als mijn eigen erfgoed. Met dezelfde vreugde maak ik aanspraak op het erfgoed van de hedendaagse pioniers in elke natie en wier verhalen van volharding, geloof en offers nieuwe melodieuze verzen toevoegen aan het imposante refrein van de hedendaagse lofzang op het Koninkrijk Gods. Als men in mijn eigen familie nadenkt over de woorden het geloof van onze vaders, dan denkt men daarbij vaak aan het Lutherse geloof. Onze voorouders behoorden generaties lang tot dit kerkgenootschap. Mijn zoon is er onlangs zelfs achtergekomen dat een van onze familietakken teruggaat op Maarten Luther. Wij houden alle gelovigen in andere religies in ere en respecteren hen die God lief hadden, ongeacht waar zij woonden of wanneer ze liefden, ook al hadden zij niet de volheid van het evangelie. Wij uiten onze dank voor hun onbaatzuchtigheid en moed. Zij zijn onze broeders en zusters, kinderen van onze hemelse Vader. Wij geloven dat het een fundamenteel recht van de mens is de Almachtige God te aanbidden volgens de stem van ons eigen geweten, en we kennen alle mensen hetzelfde goed recht toe. Laat hen aanbidden hoe, waar of wat zij willen. Zijn er vele geloven of tradities van onze vaders? Nu de herstelde kerk van Jezus Christus wereldwijd tot bloei komt, nu er 13 miljoen leden zijn, heeft het geloof van onze vaders een ruimere betekenis gekregen. Voor sommigen kan het slaan op het familie-erfgod in een van de honderden christelijke geloven. Voor anderen betreft het wellicht de geloven en tradities in het Midden-Oosten, Azië of Afrika. Ik heb het grootste deel van mijn leven in landen gewoond waar de leden van de kerk in de minderheid waren. In die tijd is het mij duidelijk geworden dat veel mensen onder de indruk zijn van het herstelde evangelie als hen dat ter oren komt en zelfs lid van de kerk willen worden. En toch willen ze liever niet hun voorouders teleurstellen. Zij voelen het als een plicht om trouw te blijven aan het geloof van hun vaders. Jaren geleden zag ik op een zondag nieuwe gezichten bij ons in de kerk. Een jonge moeder met twee dochters. Het duurde niet lang of de drie lieten zich dopen en werden lid van de kerk. Ik ken het verhaal van hun bekering uit eerste hand, want de naam van de oudste dochter was Harriet. En zij zou later mijn vrouw worden. Harriet's moeder, Carmen, had pas haar man verloren en raakte in een periode van bezinning geïnteresseerd in de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen. Na de leerstellingen onderzocht te hebben, wisten Carmen en haar dochters dat de kerk waar was en wilden ze zich laten dopen. Toen Carmen dat aan haar moeder vertelde, was haar moeder echter heel ontdaan. Hoe kun je zo ontrouw zijn aan het geloof van je vaders? Vroeg ze. Carmen's moeder was niet de enige die bezwaren had. Carmen's wilskrachtige zus Lisa was net zozeer ontdaan van het nieuws. Misschien drukt ontdaan het te zachtjes uit. Ze was ontzettend boos. Lisa zei dat ze die twee jonge zendelingen een bezoek zou brengen om ze te laten weten hoe ze ernaast zaten. Ze ging op weg naar de kerk, trof daar de zendelingen aan en, u raadt het, ook Lisa werd lid van de kerk. Vele jaren later kreeg Carmen's moeder ook een getuigenis dat het evangelie van Jezus Christus op aarde was hersteld. Op zekere dag zei ze tegen haar dochters en kleinkinderen: ik wil in dezelfde hemel komen als jullie. Ze was al in de 70 toen ze de waters des doops inging en lid werd van de kerk. Wat is dan het geloof van onze vaders? Is het het geloof van onze ouders, grootouders of overgrootouders? Maar hoe staat het dan met het geloof van de ouden voor hen? Hoe staat het met Abraham, Isaac en Jacob? Zijn zij niet onze vaders? Zijn wij niet van het huis van Israël? En wat gedacht van Noach en Henoch en onze eerste ouders, Adam en Eva? En van de heiland en de discipelen die hem volgden. Het geloof van onze hemelse Vader is sinds het begin der tijden onveranderlijk gebleven, zelfs voor de grondlegging van deze wereld. Johannes de Openbaarde beschreef een grote oorlog in de hemel. Het strijdpunt was morele keuzevrijheid. Net als in deze tijd het geval is. Iedereen die ooit geleefd heeft, bevond zich onder hen die tegen Satan streden en de kant van de Zoon en de Vader kozen. Verplicht dat niet tot trouw aan God, onze hemelse Vader? Als lid van de kerk van Jezus Christus geloven wij in God de eeuwige Vader en in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest. En wij geloven dat door de verzoening van Christus de gehele mensheid kan worden gered door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie. Wij geloven in het grote plan van geluk, het verlossingsplan, het heilsplan, waardoor Gods kinderen het sterfelijke leven ervaren en kunnen terugkeren in de tegenwoordigheid van de Vader, een barmhartig plan dat er al voor de grondlegging van deze aarde was. Dat is het plan en het geloof van onze Vader. Ik getuig dat de leer van het herstelde evangelie van Jezus Christus het geloof van onze hemelse Vader is. Het is zijn waarheid vanaf de dagen van Adam tot in deze tijd geopenbaard aan zijn dienstknechten de profeten. De Vader en de Zoon zijn aan Joseph Smith verschenen om het geloof van onze Vader op aarde te herstellen dat nooit meer zal verdwijnen. God verlangt dat al zijn kinderen het ontvangen, ongeacht hun achtergrond, cultuur of tradities. Ware godsdienst dient niet te ontstaan uit wat de mens behaagt of uit de tradities van voorouders, maar eerder uit wat God, onze eeuwige Vader, behaagt. Voortdurende openbaring is een basisgegeven van dit geloof. Joseph Smith's eerste gebed getuigt daar krachtig van. Openbaring is een constant kompas dat altijd wijst naar de wil en het geloof van onze hemelse Vader. Onze hemelse Vader houdt van zijn kinderen. Hij hoort de gebeden van de ootmoedigen en oprechten in alle naties, talen en volken. Hij schenkt licht aan wie hem zoeken en eren en bereid zijn zijn geboden te onderhouden. Wij verkondigen verheugd dat het geloof van onze Vader op aarde is. Wij nodigen iedereen op deze prachtige planeet uit om zijn leer te leren kennen en te zien of die niet aangenaam, goed en waardevol is. We vervragen de oprechten van hart om zich in deze leer te verdiepen en om hun Vader in de hemel te vragen of die waar is of niet. En aldoende kunnen zij het ware geloof van hun Vader ontdekken, omarmen en navolgen, welk geloof hen zal behouden. Dat is onze boodschap aan de wereld. Ik getuig plechtig dat God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest werkelijk bestaan. Er zijn nu profeten op aarde die de sleutels dragen die in ononderbroken opvolging van Joseph Smith tot Thomas S. Monson zijn gekomen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Vijftien jaar geleden stond ik voor de eerste keer aan het spreekgestoelte in de tabernakel als een pasgesteunde zeventiger. Ik was 48 jaar. Ik had dik, donkerbruin haar. Ik dacht dat ik wist hoe het voelde om mij onbeholpen te voelen. Na mijn toespraakje van 5 minuten droop mijn overhemd van de transpiratie. Die eerste keer had veel weg van een vuurproef. Nu lijkt het, achteraf gezien, een betrekkelijk plezierige ervaring. Toen president Dieter F. Oegdorf en ouderling David A. Bednar werden gesteund als lid van het Quorum der 12 Apostelen, kreeg ik in die bijeenkomst de bevestiging dat hun roeping van goddelijke oorsprong was. Op dat moment werd het mij ook duidelijk hoe buitengewoon heilig de roeping en bediening van een apostel van de Heer Jezus Christus is. Ik kan dat niet goed onder woorden brengen, omdat de geest dat inzicht woordeloos op mijn geest overbracht. Nu ik daaraan denk, voel ik een diepe nederigheid over mij komen die ik nooit eerder heb gevoeld. En ik smeek mijn hemelse Vader om mij te blijven schragen, zodat ik opgewassen ben tegen dat wat mijn aangeboren kwaliteiten ver te boven gaat. Dat ik mij op mijn bediening zal richten en mijzelf in het werk zal verliezen. Ik vertrouw op hem en ik weet dat zijn genade voldoende is. Daarom wijd ik onvoorwaardelijk alles wat ik heb en ben toe aan God en zijn geliefde Zoon. Tevens wijd ik mijzelf, mijn trouw, diensten en mijn liefde toe aan het eerste presidium en aan de broeders van de 12. In mijn patriarchale zegen, die ik op 13-jarige leeftijd van mijn geliefde grootvader heb gekregen, staat het volgende. Je hemelse vader heeft je in deze laatste en glorierijke bedeling, in het nieuw en eeuwigdurend verbond uit goede rechtschapen, ouders geboren laten worden. Met de grootste waardering erken ik dat dit als een grote fundamentele zegen ervaar. Ik breng hulde aan mijn ouders en erken in liefde dat ik bij hen in de schuld sta, maar ook bij hun ouders en de generaties voor hen. Kort na mijn roeping tot de 70 stond ik aan het graf van een van die voorouders die jaren voor mijn geboorte was gestorven. Toen ik nadacht over de offers die hij en zijn gezin gebracht hebben door het herstelde evangelie van Jezus Christus aan te nemen, vloeide mijn hart over van dankbaarheid en maakte zich een vastberadenheid van mijn meester om zijn offer en dat van anderen na hem eer te brengen door een deugdzaam en trouw aan God en de evangelie verbonden te leven. Ook mijn dierbare broers en hun echtgenotes die hier vandaag aanwezig zijn, zie ik als een grote zegening in mijn leven. Mijn vrouw en ik hebben 4 zoons en een dochter, ieder getrouwd met een geweldige partner, of in het geval van onze jongste zoon, bijna getrouwd met een lieftallige jonge vrouw. We houden van hen en onze kleinkinderen en zijn heel blij dat zij ons tot zegen zijn met hun trouw aan de Heiland en zijn evangelie. Bovenaan staat mijn vrouw Kathy, huismoeder bij uitstek, zonnetje in mijn leven, stabiele en wijze partner, vervuld van geestelijke intuïtie, humor, hartelijkheid en naastliefde. Ik hou zielsveel van haar en ik hoop dat in de komende dagen en jaren nog overtuigender te kunnen tonen. Het was mijn voorrecht om als jonge man een zending in Argentinië te vervullen, onder leiding van 2 uitzonderlijke zendingspresidenten en hun echtgenotes. Ik dank God dat zij mij blijvend hebben beïnvloed. Nadat ik mijn rechtenstudie had afgerond, woonden Kathy en ik met onze kinderen achtereenvolgens in de staten Maryland, Tennessee, Virginia, North Carolina en nu Utah. We woonden ook 3 prachtige jaren in Mexico. Op al die plekken waren we gezegend met goede vrienden binnen en buiten de kerk, die van ons hielden en van wie wij veel leerden. En dat is nog steeds het geval. Ik grijp deze kans aan om hen allen publiekelijk te danken. Mijn liefde en genegenheid van mijn broeders van de 70 en de presiderende bisschop kent geen grenzen. Ik verheug mij erop dat we door mijn bediening een nauwe band kunnen blijven houden en dat we vaak in de gelegenheid zullen zijn om samen te dienen. De zich ontvouwende openbaringen in onze tijd ter organisatie van de 70 behoren tot de meest ingrijpende en wellicht ondergewaardeerde wonderen in de geschiedenis van scherenwerk in de laatste dagen. De 70er vervullen een sleutelrol tot het succes van het werk nu en in de komende jaren en ik voel mij vereerd dat ik tot de 70 heb behoord. God zegen u, broeders.
I wish to bear you my witness of Jesus Christ, the Son of God. And the power of his infinite.
Ik wil mijn getuigenis van Jezus Christus, de Zoon van God en de kracht van zijn oneindige zoenoffer. En dat doe ik aan de hand van de ervaring uit mijn jaren in Tennessee. Op een zekere avond kreeg ik een telefoontje van een mij onbekende man. Hij bleek een onlangs gepensioneerde predikant van een ander geloof te zijn, die vroeg of hij mij de daaropvolgende zondag onder 4 ogen kon spreken. Toen we elkaar die zondag spraken, zei mijn gast eerlijk dat hij me kwam bezoeken omdat hij zich zorgen maakte over mijn zielenheil. Hij haalde uit zijn map een vrij lange lijst met schriftuurplaatsen uit het Nieuwe Testament. Hij zei dat hij deze tekst met me wilde doornemen om te zien of hij me kon redden. Het verbaasde mij dat hij geen blad voor de mond nam, maar ik merkte dat hij oprecht was. En ik was verbaasd dat hij zo met mij op gaan was. Mijn gast en ik spraken ongeveer een uur met elkaar. Hij vond het niet erg om iets over mijn geloof te horen en samen enkele leringen uit het Boek van Mormon te lezen die hem niet bekend waren. We merkten dat er veel overeenkomsten waren, maar ook enkele verschillen. We voelden een vriendschapsband en baden met elkaar voordat hij wegging. Wat mij is bijgebleven is onze discussie over de wedergeboorte. De kern van mijn waar Elder Nelson gisteren zo mooi over sprak. De wedergeboorte wil ik vandaag over spreken. Het was Jezus die zei dat toegang tot het Koninkrijk van God een wedergeboorte vereist. Geboren worden uit water en geest. Zijn leringen over een lichamelijke en geestelijke doop helpen ons begrijpen dat voor deze transformerende wedergeboorte, voor deze verandering van een natuurlijk mens tot een heilige, zowel onze eigen acties als de tussenkomst van de goddelijke macht noodzakelijk zijn. Paulus omschreef de wedergeboorte met deze eenvoudige verklaring. Zo is dan, wie in Christus is, een nieuwe schepping. Laten we twee voorbeelden uit het Boek van Mormon bekijken. Ongeveer een eeuw voor de geboorte van Christus onderwees koning Benjamin zijn volk in de leer van de komst en verzoening van de heiland. De geest van de Heer bracht zo'n grote verandering in de mensen teweeg dat zij niet meer geneigd waren om kwaad te doen, maar wel om voortdurend goed te doen. Vanwege hun geloof in Christus zeiden ze, wij zijn bereid een verbond met onze God aan te gaan, dat wij voor de rest van onze levensdagen zijn wil zullen doen en gehoorzaam zullen zijn aan zijn geboden. De koning antwoordde, wegens het verbond dat gij hebt gesloten, zult gij de kinderen van Christus worden genoemd, zijn zonen en zijn dochters. Want zie, heden heeft hij u geestelijk verwekt. Want gij zegt dat uw hart door geloof in zijn naam is veranderd, daarom zult gij uit hem geboren en zijn dochters en zonen worden genoemd. Ook het voorbeeld van Alma is erg leerzaam. Toen hij en zijn collega's op pad gingen om de kerk van Christus te vernietigen, werden zij door een engel tegengehouden. Alma doorstond toen 3 dagen en nachten die hij beschreef als door eeuwige kwelling gepijnigd. Ja, ik herinnerde mij al mijn zonden en ongerechtigheden waarvoor ik de pijnen der hel werd gekweld. Na zich tot stervens toe te hebben bekeerd, zoals hij het zelf noemt, kreeg hij in gedachten de prachtige boodschap van Jezus Christus en zijn verzoening. Alma smeekte, o Jezus, gij zonen Gods, wees mij die vol bittere gal is en door de eeuwige ketenen des doods omvangen genadigd. Hij kreeg vergeving en hij beleed zijn zonde in het openbaar. Ik heb mij van mijn zonde bekeerd en ben door de Heer verlost. Zie, ik ben uit geest geboren en de Heer zeide tot mij, verwonder u niet dat het gehele mensdom moet worden wedergeboren. Ja, mannen en vrouwen, alle natie, geslachten, talen en volken. Ja, geboren uit God, veranderd van een vreselijke en gevallen staat in een staat van rechtvaardigheid, waardoor zij door God verlost zijn zonen en dochters worden en alles worden zijn nieuwe schepselen. Als we over deze voorbeelden en andere teksten nadenken, wordt het duidelijk dat de geestelijke wedergeboorte begint met geloof in Jezus Christus, door wiens genade wij worden veranderd. Het gaat met name om ons geloof in Christus als de verzoener, de verlosser die ons van zijn onden reinigt en ons heiligt. Wanneer dit ware geloof bij iemand wortel schiet, leidt dat onvermijdelijk tot bekering. Amulek verkondigde over het offer van de heiland, aldus brengt hij het hel aan alle die in zijn naam geloven, en dit is het doel van dat laatste offer, het teweegbrengen van de innerlijke barmhartigheid, die de gerechtigheid overmeestert en de mensen de middelen verschaft waardoor zij geloof tot bekering kunnen hebben. Wil bekering volledig zijn, dan is een verbond van gehoorzaamheid vereist. Dat is het verbond dat het volk van koning Benjamin met God sloot om zijn wil te doen en gehoorzaam te zijn aan zijn geboden. Dat verbond wordt in de wateren van de doop voltrokken. Het wordt in de schriften soms doop van bekering of doop tot bekering genoemd, omdat het de uiteindelijke stap is in ons bekeringsproces. En zoals beloofd doopt de Heer ons vervolgens met vuur en met de Heilige Geest. Nefi bracht het zo onder woorden. Want de poort waardoor gij moet binnengaan is bekering en doop met water, en dan komt de vergeving van uw zonde door vuur en door de Heilige Geest. Als we ons dan verlaten hebben op de verdiensten van hem die machtig is om te redden, worden wij levend gemaakt naar de innerlijke mens. En als we dan nog niet helemaal wedergeboren zijn, bevinden we ons in ieder geval op het pad van de geestelijke wedergeboorte. Toch waarschuwt de Heer ons voor het volgende. Er is een mogelijkheid dat de mens buiten de genade komt te staan, zelfs zij die zijn geheiligd. Neef, je legt uit, daarom moet gij standvastig in Christus voorwaarts streven, met volmaakte stralende hoop en liefde voor God en voor alle mensen. Indien gij aldus voorwaarts zult streven en u in Christus worden verheugd en volhard tot het einde, dan zegt de Vader, gij zult het eeuwige leven hebben. U kunt zich afvragen, waarom onderga ik die grote verandering niet wat sneller? U moet bedenken dat de buitengewone voorbeelden van het volk van koning Benjamin, Alma en anderen in de schriften, inderdaad buitengewoon zijn en niet standaard. Voor de meeste van ons zijn de veranderingen geleidelijker en hebben ze meer tijd nodig. In tegenstelling tot onze lichamelijke geboorte is de wedergeboorte meer een proces dan een gebeurtenis. En deelname aan dat proces is het belangrijkste doel van het sterfelijk leven. Maar laten we onszelf niet rechtvaardigen als onze inspanningen achterloos zijn. Laten we niet tevreden zijn als we nog de neiging hebben om kwaad te doen. Laten we iedere week waardig aan het avondmaal deelnemen en de hulp van de Heilige Geest inroepen om de laatste sporen van onzuiverheid te verwijderen. Als u voortgaat op het pad van de geestelijke wedergeboorte, zal de verzoenende genade van Jezus Christus uw zonde en de smet van die zonde wegnemen. Zullen verleidingen hun aantrekkingskracht verliezen en wordt u door middel van Christus heilig, zoals Hij en onze Vader heilig zijn. Ik ken Jezus Christus als de levende herrezen Zoon van God. Ik weet dat rechtvaardiging door de genade van onze Heer en Heiland Jezus Christus juist en waar is. En ik weet ook dat heiliging door de genade van onze Heer en Heiland Jezus Christus juist en waar is voor allen die God met alle macht, verstand en kracht liefhebben en dienen. Ik getuig van het bestaan en de liefde van God, onze hemelse Vader, aan wie Jezus alle eer heeft gegeven. Ik getuig van de werkelijke liefde van onze hemelse Vader en zijn glorie. Ik hou en getuig van de profeet Jozef Smit. Door zijn band met de Heer werd zijn publicatie van het Boek van Mormon en de bezegeling van zijn getuigenis met zijn martelaarsbloed zijn eminente openbaarder van Jezus Christus geworden en van zijn karakter als een waar verlosser. Jezus had geen betere getuige of toegewijde vriend kunnen hebben dan Jezus Christus. Ik geef u mijn getuigenis van de roeping van president Thomas S. Monson als profeet en president van de Kerk van Jezus Christus in deze tijd en beloof hem trouw bij die heilige taak. Ik verkondig mijn zekere kennis van mijn trouw aan de Vader en de Zoon en ik bid dat een constante zegen op ons zal rusten in de naam van Jezus Christus. Amen.
When I was a young boy, one of our neighbors.
Toen ik jong was, had een van onze buren een kudde melkkoeien. Een van zijn koeien overleed en liet een pasgeboren kalfje achter. Dat gaf hij aan mij, ik zorgde voor het kalfje, voerde het en bracht het groot. De dag dat mijn vader het naar de veiling bracht om te verkopen, was een dag van gemengde gevoelens voor mij. Ik was aan het kalf gehecht geraakt en toch keek ik uit naar de beloning voor mijn werk. Ik had gevraagd of ik de opbrengst van het kalf in zilveren dollars kon krijgen. Ik weet nog dat mijn vader thuis kwam en me 20 zilveren dollars overhandigde. Geld was schaars en ik had het gevoel dat ik schatrijk was. Ik telde, bewonderde en poetste iedere munt zorgvuldig. Op zondag deed ik schoorvoetend 2 glimmende munten in mijn zak om mijn tiende te betalen. Hoe moeilijk het ook was om mijn kostbare zilveren dollars aan de bisschop te betalen, ik weet nog hoe goed ik me voelde omdat ik de Heer gehoorzaamde en mijn tiende betaalde. Na de zondagsschool stond mijn moeder bij het kantoor van de bisschop op me te wachten. Ze zei, je grootvader zei altijd tegen zijn kinderen dat als wij trouw een eerlijke tiende betaalden, de Heer ons zou zegenen en dat het de beste investering van ons leven zou zijn. Mijn grootvader begreep het volgende. Er is een wet voor de grondlegging der wereld onherroepelijk in de hemel afgekondigd, waarop alle zegeningen zijn gegrond. En wanneer wij enige zegening van God ontvangen, is het door gehoorzaamheid aan die wet waarop ze is gegrond. Tiende is een gebod van God. En als wij zijn wet naleven, is hij gebonden om ons te zegenen. Zelfs als zevenjarige jongen was dat iets wat ik kon begrijpen. Onze profeet, president Thomas S. Monson, heeft over de wetten van God gezegd: als we ze overtreden, zullen we blijvende gevolgen ondervinden. Als we ze gehoorzamen, zullen we eeuwige vrede ontvangen. U weet vast wel dat de Israëlieten bestraft werden omdat ze God beroofden. Ze vroegen: waarin beroven wij u? Het antwoord luidde: in de tiende en de heffing. En toen kregen de Israëlieten de belofte dat als ze de wet van tiende zouden gehoorzamen, zij aanspraak op zijn zegeningen konden maken. De Heer zei: breng de gehele tiende naar de voorraadkamer. Beproeft mij toch daarmede, zegt de Heer der Heerscharen, of ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. De Heer vroeg de Israëlieten om hem te beproeven, om geloof in hem te oefenen, zodat hij in staat zou zijn om zijn belofte aan hen te vervullen. Datzelfde gebod en diezelfde belofte zijn ook nu nog van kracht. Als wij de wet van tiende naleven, is de belofte van de Heer onbetwistbaar. We zullen stoffelijke en geestelijke zegeningen ontvangen, volgens de wijsheid en op de tijd van de Heer. Mijn vrouw Joan en ik hebben op verschillende plaatsen in de wereld gewoond, onder mensen die dagelijks op de Heer vertrouwen voor hun basisbehoeften. Zij die de geloofssprong wagen om hun tiende te betalen, getuigen dat de vensters van de hemel voor ze worden geopend. Ik kan me nog een trouwe vader in de Filipijnen herinneren, die op een zondag zijn kleine beetje tiende aan de bisschop overhandigde en vervolgens met zijn kinderen van de kerk naar huis liep. Hij wist heel goed dat er thuis geen eten voor ze was. Onderweg viel er plotseling een grote broodvrucht uit een boom, net voor hem op de grond. Hij keek onmiddellijk omhoog en bedankte God dat hij de vensters van de hemel had geopend en hem een broodvrucht had gegeven om zijn kinderen te voeden. We leven in een economisch moeilijke tijd. Maar als we terugkijken naar de afgelopen jaren, zien we terugkerende trends. Er zijn altijd periodes van relatieve voorspoed en periodes van financiële onzekerheid. Maar het gaat niet om de omstandigheden waarin we ons bevinden. Als we eerst onze verplichting aan de Heer betalen en dan onze wijsheid en ons gezond verstand gebruiken, zal de Heer ons helpen met het beheren van de middelen die ons ter beschikking staan. President Heber J. Grant heeft gezegd: ik wil zeggen dat als u eerlijk ten opzichte van de Heer bent, tiende betaalt en zijn geboden onderhoudt, hij u niet alleen zal zegenen met het licht en de inspiratie van zijn Heilige Geest, maar ook met de nodige middelen. Dan zult u in staat zijn om uw schulden af te betalen en zal de Heer stoffelijke zegeningen in overvloed op u uitstorten. In 1936, op het hoogtepunt van de Grote Depressie in de Verenigde Staten, toen de mensen met moeite de eindjes aan elkaar konden knopen, moedigde ouderling John A. Witzo de heiligen aan om hun tiende te betalen vanwege de geestelijke zegeningen die ze daardoor konden ontvangen. Hij zei: gehoorzaamheid aan de wet van tiende geeft een diepe, innerlijke vreugde die op geen enkele andere manier verkregen kan worden. De waarheidsbeginselen worden duidelijker, het wordt gemakkelijker om te bidden. De geestelijke zintuigen worden verscherpt. En de mens gaat meer op zijn vader in de hemel lijken. Een moeder in West-Afrika gaf ons haar getuigenis over tiende. Ze was iemand die op de markt handelde. Iedere dag telde ze uit hoeveel tiende ze moest betalen en legde het geld op een veilige plek. Iedere zondag gaf ze trouw aan haar bisschop. Ze vertelde ons hoe haar bedrijfje was gegroeid en dat haar gezin was gezegend met gezondheid, kracht en voldoende voedsel. Vervolgens zei ze met tranen in haar ogen: maar de grootste zegen is dat mijn kinderen de Heer lief hebben en dat we een eeuwig gezin zijn. Deze nederige moeder begreep dat een van de grootste zegeningen die een trouwe tiende betaler krijgt, het voorrecht is om naar het huis des Heren te gaan en aan de heilige verordeningen deel te nemen, waardoor gezinnen voor eeuwig aan elkaar verzegeld worden. Als wij trouw onze tiende betalen, zal de Heer inderdaad de vensters van de hemel openen en zegen in overvloed over ons uitgieten. Ik wil een ieder van u, en vooral mijn kinderen en kleinkinderen, laten weten dat ik net als mijn grootvader weet dat de Heer ons zal zegenen als we een eerlijke tiende betalen. Het is de beste investering die u ooit kunt doen. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren.
Dank u, broeders. Het koor en de aanwezigen zingen nu: O vasten als een rotssteen. Lofzang 53. Zuster Susan Tanner, die gisteren is ontheven als algemeen jonge vrouwenpresidente, zal daarna tot ons spreken. Na haar toespraak spreekt president Boyd K. Packer, president van het Quorum der 12 Apostelen, ons toe. Nu het koor en de samenzang met de gemeente.
This is the 178th annual general.
Dit is de 178ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilig der Laatste Dagen.
In the Book of Mormon,
in het Boek van Mormon spreekt Nefi vaak over zich in iets verlustigen. Hij verlustigt zich in de dingen des Heren, in de schriften en in het grote en eeuwige plan van de Heer. Vooral in tijden van tegenspoed denkt Nefi vaak aan zijn bronnen van verlustiging, om zich te verheffen en zijn geest op de eeuwige zegeningen te concentreren. Ook wij moeten ons in de dingen van de Heer verlustigen, want dat zal ons hart verheffen en ons reden tot vreugde geven. Ik wil graag enkele dingen noemen waar ik me in verheug. Ik verheug me in onze heiland Jezus Christus. Net als Nefi roem ik in mijn Jezus, in zijn bediening en verlossende rol op aarde. Hij verleent ons licht en hoop en heeft ons de Heilige Geest gegeven om ons op ons pad te leiden en te troosten. Alleen door hem kunnen we bij onze Vader terugkeren. Alleen in en door de naam van Christus kan redding tot de mensenkinderen komen. Ik verheug me in het herstelde evangelie van Jezus Christus, gevestigd op het fundament van apostelen en profeten met wie ik heb mogen samenwerken. Ik getuig dat president Thomas S. Monson de profeet van de Heer op aarde is. Ik ben blij dat hij daadwerkelijk een christelijke dienaar is, die iedereen warm en liefdevol de helpende hand toesteekt. Ik verheug me in de sleutels van het priesterschap en in de tempels over de hele wereld, die ons eeuwige verordeningen en verbonden bieden. Enkele van de meest celestiale dagen die ik onlangs heb meegemaakt, waren de tempelhuwelijken van mijn kinderen, voltrokken door mijn vader. Ik verheug me in de kracht van de jeugd die naar de tempel komt om doop voor de doden te verrichten. Ik verheug mij erin dat ze de normen naleven waardoor ze naar de tempel kunnen gaan en dat ze zich voorbereiden op een zending en op rechtschapen ouderschap. Ik verheug mij erin dat ik een dochter van onze hemelse vader ben die van me houdt. Als kind heeft mijn moeder mij geleerd dat ik van goddelijke afkomst ben. Onlangs zag ik dat mijn kleindochter van 3 dat van haar moeder geleerd heeft. Eliza was overstuur naar bed gegaan. Ze kon alleen getroost worden door haar moeder, die opnieuw haar lievelingsverhaal vertelde over de speciale avond toen onze hemelse vader haar moeder duidelijk influisterde dat Eliza een bijzondere geest met een grote zending was. Ik verheug me in mijn rol als opvoedster, die me de gelegenheid biedt om mijn identiteit als vrouw te uiten. Telkens opnieuw ben ik onder de indruk als ik zie hoe bij vrouwen, jonge vrouwen en zelfs meisjes het verzorgingsinstinct wordt aangesproken. Het is niet alleen de belangrijkste verantwoordelijkheid van een moeder, maar een essentieel kenmerk van iemands voorsterfelijke, sterfelijke en eeuwige identiteit en bestemming. Verzorgen omvat onderwijzen, ontwikkeling en groei bevorderen en voeden. Wie zou niet juichen van vreugde om zo'n gezegende rol te mogen vervullen? In de schriften komt het woord opvoeden nauwelijks voor. Over de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen op te voeden staat er bijvoorbeeld: voed hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren. President Hinckley heeft zowel de mannen als de vrouwen aangemoedigd om verzorgers te zijn en er zijn. Wat zou de samenleving er een stuk beter uitzien als alle ouders hun kinderen beschouwden als een geschenk van de God des hemels? En als ze hen met oprechte liefde zouden opvoeden in wijsheid en volgens de aansporingen van de Heer? Ik verheug me in het gezin. Onlangs heb ik me verheugd in de geboorte van een nieuw kleinkind in een gezin dat begrijpt dat ouders de plechtige verantwoordelijkheid hebben om ze liefdevol en rechtschapen op te voeden. De oudere kinderen hadden een natuurlijke nieuwsgierigheid wat betreft de komst van hun zusje op aarde. Hun eerste lessen over dit heilige onderwerp werden door liefdevolle ouders gegeven, in heilig gezinsverband, in de celestiale omgeving die hoort bij de geboorte van een nieuwe ziel op aarde en in de context van het eeuwige plan van onze Vader. Daarentegen kwam onze kleindochter, die naar de kleuterschool ging, van school thuis en vertelde dat ze die dag in de klas een nieuwe moeilijke term had geleerd: seksueel misbruik. Ik maakte me zorgen dat kinderen op die leeftijd zich om veiligheidsredenen al bewust moeten zijn van de negatieve aspecten van het onderwerp waar ze de avond daarvoor zo fijn over hadden gesproken. Ik verheugde me als nooit tevoren in een verzorgend gezin dat op de leringen van Jezus Christus is gebaseerd. Jacob zei dat de Heer behagen schept in de kuisheid der vrouwen. Ik verheug me in de kuisheid en reinheid van alle vrouwen en mannen. Hij moet de Heer bedroeven als hij ziet hoe kuisheid wordt ontheiligd en zedigheid bespot, overal in deze goddeloze wereld. De Heer heeft voor zijn kinderen in grote vreugde voorzien door intieme, liefdevolle relaties, zoals mijn kleinkinderen hebben geleerd. Ik verheug me in de duidelijke proclamatie aan de wereld over het gezin, waarin staat: wij waarschuwen degenen die het verbond van huwelijkstrouw schenden, hun partner of kinderen misbruiken of hun taken in het gezin niet nakomen, dat zij op een dag aan God rekenschap moeten afleggen. Ik verheug me in de voorbeelden van de mensen in de schriften die vol geloof hun aardse reis volbracht hebben. Iedere keer dat ik met Abraham en Isaac op de weg naar de berg Moria loop, huil ik, want ik weet dat Abraham niet weet dat er aan het eind van hun reis een engel zal zijn en een ram in het struikgewas. We zijn allemaal met onze aardse reis bezig en we kennen de rest van ons eigen verhaal niet. Maar net als Abraham worden we vaak met wonderen gezegend. Ik verheug me in de wonderen en zegening van de Heer. Ik weet dat zijn tedere barmhartigheden en zijn wonderen, groot of klein, echt zijn. We ontvangen ze op zijn tijd en wijze. Soms moeten we wachten tot we in uiterste nood verkeren. De discipelen van Jezus op het meer van Galilea moesten de hele nacht tegen de wind inroeien voordat Jezus uiteindelijk kwam helpen. Hij kwam pas omstreeks de vierde nachtwaken naar ze toe, tegen zonsopgang. Maar hij kwam. Het is mijn getuigenis dat er wonderen zullen plaatsvinden, hoewel soms pas omstreeks de vierde nacht waken. Nu oefen ik mijn geloof, bid ik en zoek ik naar kleine wonderen voor dierbaren die ziek zijn, emotionele problemen hebben of geestelijk zijn afgedwaald. Ik verheug me in de liefde van de Heer voor al zijn kinderen en in zijn wijsheid om ons onze eigen aardse ervaringen te laten doorstaan. Tot slot verheug ik me, meer dan ik onder woorden kan brengen, in de eeuwige liefde en voortdurende hulp van mijn man en de gebeden en steun van mijn kinderen en ouders gedurende mijn jaren als algemeen jonge vrouwenpresidente. Mijn ziel verlustigt zich in de dingen des Heren, zijn wet, zijn leven, zijn liefde. Als we ons in hem verheugen, erkennen we zijn hand in ons leven. Het is onze plicht om het goede te doen en van het goede te houden. Als wij ons erin verheugen om hem te dienen, zal onze hemelse Vader zich erin verheugen om ons te zegenen. Ik, de Heer, schep er behagen in hen te eren die mij in gerechtigheid en waarheid dienen tot het einde. Ik wil zijn goedkeuring waardig zijn. Ik heb de Heer lief. Mijn ziel verheugt zich in hem. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Shortly after the death of President Gordon B.
Kort na de dood van president Gordon B. Hinckley kwamen 14 mannen bijeen in de bovenzaal van de tempel om het eerste presidium te reorganiseren. Men wist precies wat er gedaan moest worden. We wisten dat de senior apostel de president van de kerk moest worden. En in die heilige vergadering is president Thomas S. Monson gesteund als president van de kerk. Hij noemde zijn raadgevers en ook zij werden gesteund en geordend. En daardoor kunnen zij alle sleutels van het priesterschap gebruiken. En zoals de schriften zeggen, is hij de enige man op aarde die het recht heeft om alle sleutels te gebruiken. Wij hebben ze allemaal, maar alleen hij kan ze alleen gebruiken als president van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. En hoewel hij gesteund is al jaren als profeet, ziener en openbaarder is gesteund. Er was een vacature en gisteren hebben wij een nieuw lid van het Quorum der Twaalf gesteund, ouderling Todd Christofferson. En hij is nu toegevoegd aan deze heilige broederschap in die heilige kring. En die kring is nu gevuld. De roeping van een apostel gaat terug naar de Heer Jezus Christus. En ook hebben wij een aantal zevenen gesteund. En zij hebben ook hun plaats ingenomen. En in de schriften staat dat het de verantwoordelijkheid van de Quorum der Twaalf is om leiding te geven aan alle aangelegenheden van de kerk. En als zij hulp nodig hebben, kunnen zij een beroep doen op de 70 bij het voldoen aan de verschillende verzoeken om het evangelie te prediken. En zij doen dan wat de 12 wil dat zij doen. De Heer heeft deze manier van bediening in werking gezet. Hij ging naar het gebergte om te bidden en hij bracht de nacht door in gebed tot God. En toen het dag geworden was, riep hij zijn discipelen tot zich en koos er 12 uit, die hij ook apostelen noemde. Andreas hoorde Johannes spreken en rende naar zijn broer Simon en zei: wij hebben gevonden de Messias. Hij leidde hem tot Jezus en toen Jezus hem zag, zeide hij: gij zijt Simon, de zoon van Johannes. Gij zult heten Kefas, wat vertaald wordt met Petrus de rots. Simon en zijn broer Andreas wierpen netten in de zee. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, herstelden hun visnetten. Filippus en Bartholomeus, Matthäus, een tollenaar of belastinginner, Thomas, de zoon van Alfeus, Simon de Zeloot, Judas, de broer van Jacobus en Judas Iscariot. Zij maakten deel uit van het Quorum der Twaalf. Hij droeg hen allen op: komt achter mij. Hij heeft tegen Petrus gezegd: ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der Hemelen. En wat gij op aarde binnen zult, zal gebonden zijn in de hemelen. En wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. En hij heeft tegen de 12 gezegd: wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader. Hij heeft zijn apostelen macht en gezag over alle boze geesten en om ziekte te genezen gegeven. Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen, overal. En hij heeft gezegd: de 12 dragende sleutels om het gezag van mijn koninkrijk te ontsluiten in de vier hoeken der aarde en vervolgens mijn woord aan ieder schepsel te zenden. Jezus vroeg eens aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? Simon Petrus antwoordde en zeide, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Toen Jezus in de synagoge predikte, zeiden velen van zijn volgelingen, deze rede is hard, wie kan haar aanhoren? Van toen af keerden velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. Jezus zeide dan tot de 12, gij wilt toch ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde hem, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Na de kruisiging herinnerden de apostelen zich dat hij had gezegd dat ze in Jeruzalem moesten blijven. Toen brak de Pinksterdag aan en ontvingen zij de Heilige Geest. Zij ontvingen het vastere profetische woord en spraken door de Heilige Geest gedreven. En dus waren zij toegerust. We weten weinig over hun reizen en alleen waar en hoe een paar van hen stierven. Jacobus is in Jeruzalem gedood. Petrus en Paulus stierven in Rome. De traditie wil dat Filippus naar het oosten ging. Veel meer weten we eigenlijk niet. Ze zijn uiteengegaan. Ze predikten en getuigden en vestigden de kerk. Zij stierven om hun overtuiging en met hun dood deden de donkere eeuwen van grote afval hun intrede. Het belangrijkste dat in de grote afval verloren ging, was het gezag dat de 12 hadden, de priesterschapsleutels. De kerk kan alleen zijn kerk zijn met een korm der 12 dat de sleutels bezit en die een andere kan verlenen. Na eeuwen was daar het eerste visioen en de herstelling van het Melchizedes priesterschap door Petrus, Jacobus en Johannes. De Heer zei, voorwaar, ik zeg u, de sleutels van de bedeling die je hebt ontvangen, stammen af van de vaderen en zijn ten laatste uit de hemel tot u gezonden. Voorwaar, zie hoe groot uw roeping is, reinigt uw hart en uw klederen, opdat het bloed van dit geslacht niet van hun handen zal worden geëist. De herstelde kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen stond nog in haar kinderschoenen toen het eerste presidium werd gevormd, gevolgd door het korum der 12 apostelen, dat bestond uit gewone, nog jonge mannen. Hun gemiddelde leeftijd was 28. En er is een ononderbroken gezagslijn. De priesterschapssleutels die aan de apostelen vanouds waren gegeven zijn altijd in het bezit geweest van de leden van het eerste presidium en het korum der 12 apostelen. Gisteren is ouderling Todd Christofferson de 96e apostel geworden die in deze bedeling in de 12 dient. Hij zal tot apostel worden geordend en alle priesterschapssleutels ontvangen die de andere 14 profeten, zieners en openbaarders, apostelen van de Heer Jezus Christus, in hun bezit hebben. In 1976 is er in Kopenhagen een gebiedsconferentie gehouden. Na de laatste bijeenkomst wilde president Spencer W. Kimball een bezoek brengen aan de Forfroekerk, waarin zich de beelden van Christus en de 12 apostelen van de beeldhouwer Thorvaldsson bevinden. Hij was daar jaren eerder al eens geweest en vond dat we daar met z'n allen naartoe moesten gaan. Voor in de kerk, achter het altaar, staat het bekende Christusbeeld met zijn armen enigszins naar voren gespreid. In de handen staan de littekens van de nagels. De wond in zijn zij is zichtbaar. Aan elke kant staan de beelden van de apostelen. Petrus vooraan aan de rechterkant en de andere apostelen in volgorde. Het grootste deel van de groep stond achter in de kerk bij de beheerder. Ik stond voorin bij president Kimball met ouderling Rex D. Pinneker en Johan Helge Bentin, president van de Ring Kopenhagen, voor het marmeren beeld van Petrus. Petrus houdt een bos sleutels in zijn hand. President Kimball wees op de sleutels en legde uit waarvan zij het symbool zijn. Ik zal nooit vergeten dat hij toen president Bentin aankeek, zijn vinger naar hem ophief en met een kracht die ik niet van hem gewend was tegen hem zei, ik wil dat u iedereen in Denemarken vertelt dat ik die sleutels draag. Wij hebben de echte sleutels en we gebruiken ze elke dag. Die uitspraak zal ik nooit vergeten. Dat getuigenis van de profeet. Er ging grote geestelijke kracht vanuit die ook fysiek te voelen was. We liepen terug naar de overigen in de groep achter in de kerk. Wij wijzend op de beelden, zei president Kimball tegen de vriendelijke beheerder, dat zijn de dode apostelen. Hij wees op mij en zei, hier hebben we de levende apostelen. Ouderling Packer is apostel. Ouderling Thomas Monson en ouderling Perry zijn apostel. En ik ben een apostel. Wij zijn de levende apostelen. U leest in het Nieuwe Testament over zeventigers. Hier zijn twee van de levende zeventigers. Ouderling Rex D. Pinnaker en ouderling Robert D. Hales. De beheer die tot dan geen emoties had getoond, was plotseling in tranen. Ik had het gevoel dat dit de ervaring van mijn leven was. Wij geloven in dezelfde organisatie die in de vroegchristelijke kerk bestond, namelijk apostelen, profeten, herders, leraars, evangelisten enzovoort. Ook de zeventigers worden geordend en hoewel zij geen geordende apostelen zijn, nog sleutels dragen, hebben zij gezag en de 12 kunnen, wanneer ze hulp nodig hebben, bij het voldoen. Doen zij een beroep op de 70 en niet op welke andere dan ook. Er zijn nu 308 70ers in 8 korums. Ze komen uit 44 landen en spreken 30 talen. Geen van de andere christelijke kerken zegt de priesterschapsleutels te gebruiken. Het is wel vreemd dat we soms een niet-christelijke kerk worden genoemd, hoewel we de enige kerk zijn met het gezag en de organisatie die hij heeft gesticht. De huidige 12 zijn doodgewone mensen. Net zo min als de oorspronkelijke 12 zijn zij individueel opzienbarend, maar samen zijn de 12 sterk. We hebben een verschillend beroepsverleden. Wij zijn wetenschappers, juristen en docenten. Ouderling Nelson was een vooruitstrevend hartchirurg. Hij heeft duizenden chirurgische operaties verricht. Hij zei me laatst dat iedereen die een hartoperatie onderging bij hem levenslange garantie van hem kreeg. Anderen in het korum dienden in de krijgsmacht. Als matrozen, mariniers, piloten. Ze hebben verschillende taken in de kerk vervuld. Leerkracht, zendeling, korumpresident, bisschop, ringpresident, zendingspresident, huisonderwijzer en het belangrijkste, echtgenoot en vader. Zij leren en verkondigen allen het evangelie van Jezus Christus. Wat ons verenigt is onze liefde voor de heiland en zijn vaders kinderen. En ons zekere getuigenis dat hij het hoofd van de kerk is. Bijna alle 12 zijn van eenvoudige komaf, zoals het was toen hij op aarde was. De levende 12 worden aaneengesmeed in de bediening van het evangelie van Jezus Christus. Toen de roeping werd gegeven, heeft ieder van hen zo gezegd zijn netten achtergelaten en is de Heer gevolgd. De volgende uitspraak is van president Kimball. Mijn leven is met mijn schoenen te vergelijken. Het moet door dienen verslijten. Dit geldt voor alle leden van de 12. Ook wij verslijten door de Heer te dienen. En dat doen we bereidwillig. Het is geen gemakkelijk leven voor ons of ons gezin. Ik kan onmogelijk in woorden uitdrukken welke bijdragen en offers de vrouwen van de priesterschapsleiders wereldwijd brengen. Een tijdje geleden, op ongeveer dezelfde tijd, ondergingen mijn vrouw en ook zuster Ballard een bijzonder pijnlijke rugoperatie. Met beide gaat het goed, geen van beide heeft geklaagd. Het enige wat mijn vrouw zich liet ontvallen was, dit is geen pretje. Het is ook de plicht van de 12 op aanwijzing van het eerste presidium om alle andere ambtsdragers van de kerk te ordenen en te organiseren overeenkomstig de openbaring. We hebben nu de faciliteiten waarmee we de leiders en leden over de hele wereld kunnen instrueren en tot hen getuigen. Maar om de gezagssleutels te verlenen in die ononderbroken priesterschapslijn door handoplegging, waar ze zich op aarde ook bevinden, moet een van ons daar naartoe. De Heer heeft gezegd, en voort zeg ik u dat wie gij ook in mijn naam zult zenden, door de stem van uw broeders de 12, naar behoren aanbevolen en door u gemachtigd, de macht zullen hebben om de deur van mijn koninkrijk te ontsluiten voor iedere natie waarheen gij hen ook zendt. In de schrift worden de 12 omschreven als reizende raadsleden. Ik onderscheid mij niet van de broeders van de 12, de 70 en de bisschop, met wie ik in 47 jaar heb samengewerkt, als ik u vertel dat de annalen aantonen dat ik meer dan 75 keer in Mexico en Midden- en Zuid-Amerika ben geweest, 50 keer in Europa, 25 keer in Canada, 10 keer in Oceanië, 10 keer in Azië en 4 keer in Afrika, ook 2 keer in China, in Israël, Saoedi-Arabië, Bahrein, de Dominicaanse Republiek, India, Pakistan en Egypte en heel veel andere plaatsen op aarde. En anderen van mijn broeders hebben zelfs meer reizen gemaakt. Hoewel alleen de apostelen alle priesterschapssleutels bezitten, kunnen alle leiders en leden persoonlijke openbaring ontvangen. Van hen wordt zelfs verwacht dat zij die biddend zoeken en er in geloof naar handelen. Want door hem hebben wij in een geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Misschien zal ouderling Christoffer zich afvragen, zoals ik heb gedaan, waarom iemand zoals ik geordend zou moeten worden tot het heilige apostelambt. Er ontbreekt zoveel aan mij. Er is zoveel in mijn bediening waarin ik tekortschiet. Er is maar één enkel ding, één kwalificatie die dat verklaart. Evenals Petrus en alle anderen die sindsdien geordend zijn, heb ik dat zekere getuigenis. Ik weet dat God onze Vader is. Hij heeft zijn Zoon Jezus Christus aan Joseph Smith voorgesteld. Ik getuig tot u dat ik weet dat Jezus de Christus is. Ik weet dat hij leeft. Hij is in het midden destijds geboren. Hij predikte zijn evangelie en werd terechtgesteld. Hij heeft geleden, werd gekruisigd en hij rees op de derde dag uit de dood. Hij heeft, evenals zijn vader, een lichaam van vlees en beenderen. Hij heeft zijn verzoening gewrocht. Ik ben een getuige van hem. Ik geef getuigenis van hem en dat doe ik plechtig in de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you.
The choir just sang.
Het koor heeft zojuist gezongen. If you could hide to call up. Een woord van dank is op zijn plaats voor het tabernakelkoor dat deze morgen zulke prachtige muziek te gehoor heeft gebracht. Na mijn toespraak zingt het koor ter afsluiting van deze bijeenkomst High on the Mountain Top en het slotgebed wordt daarna uitgesproken door Benjamin de Hoyos van de 70. De laatste bijeenkomst van deze conferentie begint om 2:00 vanmiddag Amerikaanse tijd.
This has been a remarkable session.
Dit is een geweldige bijeenkomst geweest. De boodschappen zijn inspirerend. En de muziek geweldig en de getuigenissen oprecht. Ik denk dat, om het even wie deze bijeenkomst heeft bijgewoond, zal die niet meer vergeten. Omwille van de geest die u gevoeld hebt. Geliefde broeders en zusters, ruim 44 jaar geleden, in oktober 1963, stond ik achter het spreekgestoelte in de tabernakel, omdat ik net was voorgesteld als lid van het quorum der 12 apostelen. Ik noemde toen een bordje dat ik op een ander spreekgestoelte had gezien. De woorden op het bordje luiden: wie achter dit spreekgestoelte staat, moet nederig zijn. Ik kan u ervan verzekeren dat ik me door mijn roeping tot de 12 toen heel nederig voelde. Maar nu ik vandaag achter dit spreekgestoelte sta, spreek ik u allernederigst toe. Ik voel me heel afhankelijk van de Heer. Ik vraag nederig om de leiding van de Geest, nu ik met u over de gevoelens van mijn hart spreek. Slechts 2 maanden geleden hebben we afscheid genomen van onze dierbare vriend en leider, Gordon B. Hinckley, de 15e president van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Hij was in de hele wereld een uitstekend vertegenwoordiger van de waarheid en iedereen had hem lief. We missen hem. Ruim 53.000 mannen, vrouwen en kinderen hebben de prachtige Hal der Profeten in dit gebouw bezocht voor een laatste eerbetuiging aan deze reus van de Heer, die nu deel uitmaakt van de geschiedenis. Door het overlijden van president Hinckley was het eerste presidium ontbonden. President Eyring en ik, de raadgevers van president Hinckley, namen onze plek in het quorum der 12 apostelen in. En dat quorum werd de presiderende autoriteit van de kerk. Op zaterdag 2 februari 2008 werd de begrafenis van president Hinckley in dit prachtige conferentiecentrum gehouden. Een gebouw dat altijd een monument van zijn vooruitziendheid en visie zal zijn. Tijdens de begrafenis zijn er over deze man van God prachtige en liefdevolle blijken van waardering uitgesproken. De volgende dag kwamen al de 14 apostelen, levende apostelen op aarde, bij elkaar in een bovenkamer in de Salt Lake Tempel. We kwamen in een geest van vasten en bidden samen. Tijdens die plechtige en heilige vergadering is het presidium van de kerk gereorganiseerd volgens een reeds lang gevestigd gebruik, volgens het model dat de Heer heeft geopenbaard. Leden van de kerk over de hele wereld zijn gisteren voor een plechtige samenkomst bijeengekomen. U hebt uw hand opgestoken en uw steun verleend aan de beslissing die tijdens de zojuist genoemde vergadering in de tempel werd genomen. Toen u uw hand richting de hemel opstak, trof me dat ten zeerste. Ik voelde uw liefde en steun en uw toewijding aan de Heer. Ik weet zonder enige twijfel, broeders en zusters, dat God leeft. Ik getuig tot u dat dit zijn werk is. Ik getuig ook dat onze Heiland Jezus Christus aan het hoofd van deze kerk staat, die zijn naam draagt. De heerlijkste ervaringen in het hele leven zijn de influisteringen van de Geest, waarmee Hij ons leidt om zijn werk voor te stuwen. Ik heb die influisteringen als jonge bisschop gevoeld, toen ik geleid werd naar de huizen, huizen waar een geestelijke of wellicht stoffelijke behoefte was. Ik heb ze opnieuw als zendingspresident in Toronto, Canada, gevoeld, toen ik samenwerkte met fantastische zendelingen die een levend getuigenis tot de wereld waren dat dit het werk van God is en dat wij door een profeet geleid worden. Ik heb ze als lid van de 12 en als lid in het eerste presidium gevoeld en nu als president van de kerk. Ik getuig dat een ieder van ons die inspiratie van de Heer kan voelen als we goed leven en ernaar streven om hem te dienen. Ik ben me heel goed bewust van de 15 mannen die mij als president van de kerk zijn voorgegaan. Vele van hen heb ik persoonlijk gekend. Het is een zegen en een voorrecht geweest om van 3 van hen raadgever te zijn. Ik ben dankbaar voor het duurzame erfgoed dat deze 15 mannen hebben achtergelaten. Net als zij weet ik zeker dat God zijn profeet leidt. Het is mijn oprecht gebed dat ik een waardevol instrument in zijn handen kan blijven om dit grote werk verder te gaan en de enorme taken te vervullen die bij het ambt van president horen. Ik dank de Heer voor geweldige raadgevers, president Henry B. Eyring en president Dieter F. Uchtdorf. Zijn uiterst bekwame en zeer verstandige mannen. Ze zijn raadgevers in de ware zin van het woord. Ik stel hun mening zeer op prijs. Ik ben ervan overtuigd dat ze door de Heer voor deze positie zijn voorbereid. Ik heb de leden van het quorum der 12 apostelen lief en ik koester mijn vriendschap met hen. Ook zij zijn toegewijd aan het werk van de Heer en brengen hun leven in zijn dienst door. Ik kijk er naar uit om met ouderling Christofferson samen te werken die als lid van het quorum is geroepen en die u uw steun hebt verleend. Ook hij is voorbereid op de positie waartoe hij is geroepen. Het is fijn om samen te werken met de leden van de quorums der 70 en met de presiderende bisschop. Er zijn gisteren nieuwe 70ers voorgesteld en gesteund. En ik kijk er naar uit om met hen samen te werken in het werk van de Meester. Er heerst een geest van eenheid onder de algemene autoriteiten. De Heer heeft gezegd, indien gij niet één zijt, zijt gij de mijne niet. We zullen eensgezind aan één doel werken, met name het werk van de Heer voor te stuwen. Ik wil mijn hemelse Vader danken voor de talrijke zegeningen die ik van hem heb ontvangen. Net als Nefi kan ik zeggen dat ik uit goede ouders ben geboren. Hun ouders en grootouders waren in Zweden, Schotland en Engeland met de zendelingen in aanraking gekomen. Toen die zendelingen hun nederig getuigenis gaven, raakten ze het hart en de geest van mijn voorouders. Nadat zij lid van de kerk waren geworden, emigreerden deze nobele mannen, vrouwen en kinderen naar de vallei van het Grote Zoutmeer. Onderweg moesten ze veel beproevingen en hartzeer doorstaan. In het voorjaar van 1848 verlieten mijn bedovergrootouders Charles Stuart Miller en Mary McGowan Miller, die hun geboorteland Schotland, lid van de kerk waren geworden, hun huis in Rutherglen, Schotland. Zij reisden met een groep heiligen naar St. Louis, Missouri, waar ze in 1849 aankwamen. Een van hun 11 kinderen, Margaret, was mijn overgrootmoeder. Terwijl het gezin in St. Louis werkzaam was om het geld te verdienen nodig voor hun reis naar de vallei van het Grote Zoutmeer, brak er in de streek cholera uit, wat veel dood en ellende veroorzaakte. De familie Miller werd hard getroffen. In 2 weken tijd verloren 4 familieleden het leven. De eerste, op 22 juni 1849, was de 18-jarige William, die overleed. 5 dagen later overleed mijn bedovergrootmoeder en de moeder van het gezin, Margaret McGowan Miller. Twee dagen later overleed de 15-jarige Archibald. En vijf dagen daarna mijn bedovergrootvader, de vader van het gezin, Charles Stuart Miller. De overblijvende kinderen bleven als wezen achter. Onder hen mijn overgrootmoeder, Margaret, die toen 13 was. Vanwege het hoge aantal doden in het gebied waren er geen doodskisten verkrijgbaar om de overleden familieleden in te begraven. De oudste jongens sloopten hun runderhokken om doodskisten voor de overleden gezinsleden van te maken. Vanwege het hoge aantal doden in het gebied, er staat weinig opgetekend over het hartzeer en de beproeving van de overgebleven 9 kinderen. Ze bleven werken en sparen voor de reis die hun ouders en broers nooit zouden maken. We weten dat ze St. Louis in het voorjaar van 1850 met 4 runderen en 1 huifkar verlieten en datzelfde jaar uiteindelijk in de vallei van het Grote Zoutmeer aankwamen. Andere voorouders hebben soortgelijke beproevingen doorstaan. Maar ondanks alles is hun getuigenis standvastig en sterk gebleven. Van hen allen heb ik een erfgoed van volledige toewijding aan het evangelie van Jezus Christus gekregen. Dankzij die trouwe zielen sta ik vandaag voor u. Ik dank mijn Vader in de hemel voor mijn lieve vrouw Francis. In oktober zullen we vieren dat we 60 jaar gelukkig getrouwd zijn. Hoewel mijn werk voor de kerk al op jonge leeftijd begon, heeft ze nooit geklaagd als ik het huis verliet om vergaderingen bij te wonen of opdrachten uit te voeren. Jarenlang moest ik als lid van de 12 vaak Salt Lake City verlaten, soms wel 5 weken lang, waardoor zij alleen achterbleef om voor onze kleine kinderen en ons huis te zorgen. Vanaf het moment dat ik op 22-jarige leeftijd als bisschop werd geroepen, hebben we bijna nooit bij elkaar in de kerk kunnen zitten. Ik had niet om een trouwere, lievere en begripvollere vrouw kunnen vragen. Ik ben onze hemelse Vader dankbaar voor onze 3 kinderen en hun echtgenoten, onze 8 kleinkinderen en 4 prachtige achterkleinkinderen. Broeders en zusters, ik vind het moeilijk om mijn oprechte dankbaarheid voor u onder woorden te brengen. Voor het leven dat u leidt, voor het goede werk dat u doet en voor uw getuigenis. U dient elkaar gewillig. U bent toegewijd aan het evangelie van Jezus Christus. In mijn 44 jaar als algemeen autoriteit heb ik de hele wereld bereisd. Ik vind het altijd geweldig om u, de leden van de kerk, te ontmoeten, waar u zich ook bevindt, en uw geest en liefde te voelen. Ik kijk uit naar veel meer van die momenten. Tijdens de reis over het levenspad vallen er slachtoffers. Sommigen wijken af van de wegwijzers die naar het eeuwige leven wijzen, om daarna te ontdekken dat de gekozen omleiding uiteindelijk doodloopt. Onverschilligheid, zorgeloosheid, egoïsme en zonde eisen alle hun kostbare tol in het leven van de mens. Iedereen kan veranderingen ten goede ervaren. In de loop der jaren hebben de minder actieve, verontwaardigde, kritische en zondige leden opgeroepen om terug te komen. Kom terug en vergast u aan de tafel van de Heer. Proef opnieuw van de zoete en verzadigende vruchten van omgang met de heiligen. In de heilige beslotenheid van ons eigen geweten vinden we die geest, die vastberadenheid om de oude mens af te leggen en ons ware potentieel te willen verwezenlijken. In die geest geven we opnieuw dezelfde uitnodiging uit de diepte van ons hart. Kom terug. In de geest van de reine liefde van Christus reiken we u de hand en spreken we ons verlangen uit om u te helpen en in ons midden te verwelkomen. Tegen hen die neerslachtig zijn, of die beproefd worden en bang zijn, zeggen we, laat ons u helpen en troosten en uw angsten wegnemen. U kunt de uitnodiging van de Heer letterlijk nemen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Er wordt van de heiland gezegd dat hij is rondgegaan, weldoende, want God was met hem. Ik hoop dat wij dat volmaakte voorbeeld zullen volgen. Laat ons tijdens deze bijwijlen hachelijke levensreis het advies van de apostel Paulus opvolgen, zodat wij veilig en op koers zullen blijven. Al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat. Ik wil alle leden van de kerk op aarde aanmoedigen om alle mensen, overal, met liefde en respect te bejegenen. We leven in een wereld vol verscheidenheid. We kunnen en moeten respect tonen voor mensen met een andere geloofsovertuiging. Ook binnen ons gezin moeten we aardig en lief voor elkaar zijn. Ons gezin moet meer zijn dan een toevluchtsoord. Het moet een plek zijn waar de geest van God kan vertoeven, waar de storm niet verder komt dan de voordeur, waar liefde en rust heersen. De wereld kan soms een beangstigende plek zijn. Het stelsel van normen en waarden in de samenleving brokkelt razendsnel af. Niemand, jong, oud of ertussenin, is vrijgesteld van de invloeden die ons kunnen verzwakken en vernietigen. Vooral onze jongeren worden met verleidingen geconfronteerd die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. De tegenstander en zijn volgelingen werken zonder ophouden om onze ondergang te bewerkstelligen. Wij voeren oorlog, broeders en zusters, tegen de zonde. Maar we mogen niet wanhopen. Het is een oorlog die we kunnen en zullen winnen. Onze Vader in de hemel heeft ons daartoe middelen in handen gegeven. Hij staat aan het roer. Wij hebben niets te vrezen. Hij is de God van het licht. Hij is de God van de hoop. Ik getuig dat Hij ons lief heeft. Eén ieder van ons. Het sterfelijk leven is een proeftijd, een tijd om te bewijzen dat wij in aanmerking komen om in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader terug te keren. Om beproefd te worden, moeten we soms problemen en moeilijkheden doorstaan. Soms lijkt het wel of er geen licht aan het eind van de tunnel is, geen ochtendgloren dat de duisternis van de nacht doorbreekt. Het is alsof de pijn van gebroken harten, de teleurstelling van stukgeslagen dromen en de vertwijfeling van verdwenen hoop ons omringen. Ook wij slaken de Bijbelse kreet: is er geen balsem in Gilead? We zijn geneigd om onze eigen tegenslagen in een al te pessimistisch daglicht te zien. We voelen ons verlaten, diep bedroefd en eenzaam. Als u zich in zo'n situatie bevindt, smeek ik u om u in geloof tot onze hemelse Vader te keren. Hij zal u opbouwen en leiden. Hij zal uw beproevingen niet altijd wegnemen, maar hij zal u liefdevol troosten en leiden door alle stormen die op uw pad komen. Met heel mijn hart en ziel verhef ik heden mijn stem als bijzondere getuige en verklaar ik dat God leeft. Jezus is zijn Zoon, de enige geborene van de Vader in het vlees. Hij is onze verlosser, onze bemiddelaar bij de Vader. Hij heeft ons meer lief dan wij kunnen begrijpen. En omdat Hij van ons houdt, heeft Hij zijn leven voor ons gegeven. Mijn dankbaarheid voor Hem kan ik niet onder woorden brengen. Ik smeek zijn zegeningen over u af, geliefde broeders en zusters. Bij u thuis, op uw werk, in uw werkzaamheden voor elkaar en voor de Heer. Samen zullen wij zijn werk doen. Ik beloof plechtig dat ik mijn leven, mijn kracht en alles wat ik te bieden heb, zal toewijden om Hem te dienen en zijn kerk volgens zijn wil en inspiratie te leiden. Dat doe ik in zijn heilige naam, de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Our dear Heavenly Father.
Geliefde Vader in de hemel. We zijn ontzettend dankbaar dat we uw geest hebben gevoeld en uw hand in deze historische conferentie. We danken u voor de grote zegeningen die de heiligen de laatste dagen ontvangen om deel te kunnen nemen aan deze bijzondere geestelijke ervaring. Wij danken u voor de leiding die ons geeft via uw profeten in deze bijeenkomst. Wij danken u voor het voorrecht dat wij hebben gehad om president Monson te steunen als profeet. Wij houden van hem. En we vragen u om hem te zegenen. Wij danken u voor de geïnspireerde leiding van uw leiders en dienstknecht in deze bijeenkomst. We vragen u alle getrouwe leden en zendelingen te zegenen, waar ze ook dienen in deze wereld. Zegen hen en sterk hen, zodat zij alle beproevingen kunnen doorstaan. En wilt u hen beschermen met uw macht? Wij houden van u, Vader. En we zijn. We willen gezegend worden. En willen graag getrouw blijven tot het einde toe. En zeggen dit in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 170th.
Dit was de uitzending van de 178ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Communications. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder schriftelijke toestemming verboden.